Oké. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Wij gaan nadenken over 1 Petrus 3 en met name over het huwelijk. Misschien zeg je vanmiddag, daar ben je een beetje laat mee. Als je naar de gemiddelde leeftijd kijkt. Maar we hebben er toch heel veel mee te maken. En het is het laatste onderwerp dat Petrus aanhaalt als hij vertelt hoe we in een seculiere maatschappij, waarin de keizer van Rome aan de macht is, in dit geval was dat keizer Nero, waarin je machthebbers boven je hebt, dat kunnen je meesters zijn, of stadhouders, of hoe je moet omgaan met macht in deze wereld, met de mensen die boven je staan. En dit is het laatste wat Petrus gaat aanhalen. We hebben, om even terug te pakken op het begin, we hebben eerst gezien dat Petrus ons de mooie dingen heeft laten zien van onze toekomst. He, dat wij zijn opnieuw geboren, we hebben zo geweldig veel ontvangen. En straks zal de Heer Jezus terugkomen en die zal alle dingen rechtzetten. Maar dit is het moment nog niet. En hoe leef je dan in deze wereld? Goed. Hoofdstuk 3. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Hoe? Doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van goud, de sieraden, of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo toorden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgename van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, opdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Waar we over nadenken vanmiddag, dat is een christelijk huwelijk. En ik leg even het woordje, met nadruk op het woordje christelijk. We zien heel veel in huwelijken gebeuren, maar wat is nou een christelijk huwelijk? Een huwelijk zoals God het bedoeld heeft. En begrijp je wel, dan moeten we niet kijken naar wat wij in de loop van de eeuw ervan gemaakt hebben, of hoe wij denken, maar dan moet je kijken naar wat de bedoeling van God geweest is met het huwelijk. Dat is een christelijk huwelijk. We komen altijd in elk huwelijk, ook in mijn huwelijk, maar dat hoeven. Maar laten we maar eerlijk met elkaar over uitspreken. Er komen altijd spanningen voor in een huwelijk. Je moet elkaar aan elkaar wennen. Soms kun je je vrouw wel achter het behang plakken en soms kan de vrouw een man wel achter het behang plakken. Maar hoe ga je daar dan mee om als christen? Waar kijk je naar? Hè? Wat zijn dan de dingen die je eigenlijk als christen moet doen in zo'n situatie? In deze brief legt Petrus uit wat een christelijk leven is. Dat is een leven vanuit de nieuwe geboorte, een leven door de geest van God. Dat is een leven met een nieuwe natuur. Dat is leven met geduld en met liefde die ook in de Heer Jezus was. Met zijn barmhartigheid en met zijn vergeving. Dat is het leven wat je zou kunnen noemen, ik had het er zondag even over, zoals iemand leeft in het koninkrijk van God. En man en vrouw, als ze er samen in leven, ja, dan kunnen ze ook elkaar vergeven. En dan kunnen ze ook weer heel dichter bij elkaar komen. Ik vond het wel leuk. Ik was gisteren, was er een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Ik weet niet of u dat leest hoor, en of u dat gelezen hebt. Maar het ging over koning Albert en koningin Paola van België. Het huwelijk stond op springen. Op zeker moment. Ze waren eigenlijk van plan uit elkaar te gaan. Ze begrepen elkaar helemaal niet meer. En toen, hoe was dat dan weer? Hoe is het dan weer zo goed gekomen? Hoe komt het dat ze nu weer zo gek op elkaar zijn? Laat ik maar zo zeggen. Het antwoord was, nou, we hebben inspiratie gekregen uit de Bijbel. Christelijke inspiratie. En als Petrus dus de hele brief zegt, ja, jullie zijn kinderen van God, jullie zijn wedergeboren, kinderen van God. En jullie wandelen in deze wereld naar de regels zoals die daar gelden. Dan bedoelt hij daarmee dat dat niet alleen theorie is, maar dat ook praktijk is. Dat wij ons altijd afvragen, wat is de bedoeling? In de Bijbel staat dat als wij beslissingen nemen, ook voor het nemen van een vrouw of voor het nemen van een man, dat dat tot eer van God zal zijn. Dus dat je zegt, ik wil met mijn huwelijk God dienen. Ik wil de Heer Jezus dienen. Ik wil dat het tot zijn eer is, dat dat ook gezien wordt. En dat al wat je doet, doe het voor de Heer, van harte, als voor de Heer. Zo, dat het hele bijzondere. Nou, christelijk leven, dat hebben we al gezien. En nu is een leven uit geloof. Maar, hebben we de vorige hoofdstukken gezien, het betekent niet dat een leven uit het geloof niet lijden met zich meebrengt. In een huwelijk kun je ook lijden. De algemene rode draad die hier een beetje doorheen gaat, is dat Peter zegt, ja, zo'n het leven van een christen, dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. En we moeten niet gaan denken dat een christen voor God beschermd zal worden voor lijden. God zal lijden wel in je leven gebruiken. Lijden heeft altijd een doel, lezen van Petrus. Het heeft een doel van beproeving. We hebben het eerste hoofdstuk gezien. Zoals goud wordt beproefd, dat God je beproeft. En hoe meer dat beproefd is, hoe meer dat tot uitdrukking en tot eer zal zijn als Jezus terugkomt. Hoe meer dat te zien zal zijn bij zijn komst, hebben we in het eerste hoofdstuk gezien. Nou, we zijn dus vrijgekocht van een zinloze levenswandel. En nu hebben we de vorige hoofdstuk gezien, gaan we ons leven bouwen op de hoeksteen. En degene die voor de wereld dwaasheid is, en voor de godsdienstige wereld, vindt dat ook zo, dat schuif je gewoon aan de kant, zeggen, ik wil een huwelijk en ik wil een huwelijk bouwen op de Heer Jezus Christus. Doe je dat niet, dan heeft dat voor een christen altijd gevolgen. In hoofdstuk 2 vers 11 hebben we gezien, dan komt er strijd in je ziel. Nou, het is in huwelijk ook zo. Ik kan mijn eigen huwelijk als voorbeeld nemen. Ik kan boos zijn op mijn vrouw en ik kan mijn hele gelijk hebben. Ik kan er wel achter mijn hang willen plakken, maar dan ga ik in gebed. En dan wordt alles anders. Ik weet niet of u dat kent dan. Dan laat Jezus je zien, waarom ben je zo boos? Waarom kan je niet overgeven? Waarom kun je niet de minste worden? Kijk eens naar mij. Hoe klein ik geworden ben voor jou. Ik heb de hemelse heerlijkheid verlaten. Een zinloze levenswandel is een wandel zonder, ja, die geen zin heeft. He, dus in alle dingen moeten we daar om lijden. Ons vlees moet zich onderwerpen. Dat lees je de hele Bijbel door. Dat ons vlees zich moet onderwerpen. Onderwerpen aan de geest van God. Het wil dat niet. Maar dan kun je God niet behagen, zegt Romein 8. Dus we moeten altijd goed voor doordringen zijn. In mij, bij ons allemaal, daar woont zo'n stukje rechtvaardigheid en hoogmoed. En we willen niet klein worden. We willen ons gelijk halen. Het vlees gaat in tegen de geest. En dat is de moeilijkheid. Gewoon in ons leven. Dat we ons willen ontwerpen. Aan de koning, waar hebben we gelezen. Hè? Dus aan de keizer, aan Nero. En zelfs de Heer Jezus onderwierp zich aan Pilatus. Dat is onbegrijpelijk. Hij erkende dat Pilatus macht over hem had. Omdat de Vader hem die macht gegeven had. Maar goed, zo is het de wil van God. De dwaas zegt hij in zijn hart, er is geen God. Maar wij kijken naar de Heere toe. Dus in 2 vers 15, om het even te herhalen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed doen te doen, het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Dus zie je hoe dat werkt? Dus God zegt, de geest heeft je vrijgemaakt. Je hoeft niet per se zo trots te zijn. Voor jou is het mogelijk om klein te worden naar de ander toe. Een natuurlijke mens kan dat niet, maar jij kan het, want je hebt de geest van God ontvangen. In de natuurlijke wereld gaat het allemaal om, hoe kan ik gezien worden, hoe kan ik groot worden, hoe kunnen ze tegen me opzien, hoe kan ik het mooiste huis hebben, de grootste baan, weet je, dat allemaal. Ik zeg niet dat we dat niet mogen hebben, maar kunnen we ook naar een andere kant toe? Kunnen we ook anders kijken? En het geheim om zo te kunnen leven is als vrije mensen. Dus God heeft ons vrijgemaakt. Vrijgemaakt, wij hoeven ons gelijk niet te halen. Wij kunnen boven iedereen staan in de geest. Wij kunnen door de Heilige Geest de ander die ons kwaad doet vergeven. En daar meer plezier van hebben, mag ik het zo zeggen, als dat we ons gelijk halen. En dat kunnen we doen in de kracht van de geest van God. Dat. Het geheim om zo te kunnen leven is dat wij vrees God, zegt en eer de koning. Op het terrein van de gemeente, als ze je niet begrijpen, ze liegen er allerlei kwaad over je spreken, maar ook op het terrein van je meester, als je een slaaf bent, allemaal. En dan wijst Petrus in het vorige hoofdstuk. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat nou heel praktisch? Nou, dan moet je eens even kijken naar de Heer Jezus Christus. Hij is het grote geheim wat God aan ons heeft gegeven. De Zoon van God. Wat heeft hij wel niet allemaal verdragen? Om het geweten voor God. Let goed op, hè? De Heer Jezus heeft al het kruis verdragen. Om het geweten voor God. Omdat God wilde dat hij dat kruis verdroeg. Het is tot geweldige zegen. Maar de Heer Jezus moest kijken niet naar wat hem werd aangedaan. Maar wat God wilde als hij naar het kruis ging. Als hij gescholden werd. Als hij gespuugd werd in zijn gezicht. En in dat geweten naar God toe vond hij rust en vrede. Als mensen hem in het gezicht spuwden. De Vader wist ervan. Het was goed. Het lag allemaal in de hand van de Vader. Dus de Heer Jezus is het grote geheim van Gods kinderen. Bij al het kwaad wat in het leven op hen afkomt. Is het altijd weer het zien naar de Heer Jezus. Nou, in je huwelijk. Ook als je man helemaal geen rekening met God wil houden. En op je scheld het tegen je tekeer gaat. Of andersom, hè. Vrouwen kunnen er ook wat van. Maar goed, Als dat nou gebeurt, als je nou zo tegen schelden, als we eerlijk zijn, wat kun je van een man verwachten die God niet kent, die de barmhartigheid en de genade van Christus niet kent? Nou, zegt de Bijbel, dan moet je leren om dat te gaan verdragen. Leren dragen en leren om te verdragen. Daarin. Oh. Ja, geef maar even. Ja. Leren om te dragen en om te verdragen. En dan wijst hij naar het begin, zoals God het christelijk huwelijk bedoeld heeft. De Heer Jezus heeft er vaak iets over gezegd. Hè, toen ze bij hem met de vraag kwamen, of je je vrouw mocht wegsturen. Ja, en bij de Joden ging dat heel, als ze een keertje de aardappels liet aanbranden, dan had je reden om er het huis uit te sturen, bij wijze van spreken. Dus dat ging nogal ver. En dan legt Jezus de bedoeling van het huwelijk uit. Dus als we willen weten hoe Christus huwelijk is, dan moeten we ook weten wat de bedoeling van God geweest is met het huwelijk. En dat gaat helemaal terug tot de schepping. Dat hoorde bij de schepping van God, bij het plan dat God met de schepping had. En als ze aan de Heer Jezus zeggen, Mozes heeft een scheidbrief gegeven en dan kun je weggaan. Dan wijst de Heer Jezus helemaal terug naar het begin en hij zegt dat heeft Mozes gedaan omdat jullie harten zo keihard waren. Zo keihard, wegens de hardheid van jullie hart. Maar vanaf het begin is het zo nooit geweest. Vanaf het begin heeft hij en als man en vrouw geschapen. Het hoorde bij de schepping van God dat man en vrouw samen een eenheid zouden vormen. Voor de zondeval was er geen scheiding. God heeft het zo nooit bedoeld. Als je weer kijkt hoe God het bedoeld heeft, van begin af aan is het nooit zo geweest. En dus legt Petrus dit gedeelte over het huwelijk in een bepaalde context. Hij begint met evenzo. Hij legt dat dus, dat evenzo blijft, dat wijst erop wat er hiervoor gezegd is. En dan schrijft hij aan mensen die wedergeboren zijn, in wie Christus woont. En als hij niet in je woont, dan kun je nooit zo'n huwelijk hebben. In een kleine verband om het geweten voor God dingen verdragen die je pijn doen in je huwelijk. Als je goed doet naar je man of vrouw en je geen waardering krijgt, maar afwijzing, dat je dat omdat jij rekening houdt met God. Dat je daarom verdraagt. Dat is daar gaat het om. Geduldig verdraagt. En dan zegt hij dat de Heer Jezus in het vorige hoofdstuk gescholden werd en hij niet terugschold. Dan wijst hij ons elke keer weer op de Heer Jezus. Nou, zeg je, als je levenswandel is in de vrezen des Heeren, met andere woorden, als je rekening houdt in je huwelijk met God, dan kan je anders reageren. Romeinen 12, vers 21, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik haal het nog wel eens een keertje aan, dat als je kijkt naar het leven van de Heer Jezus en mensen spijken me aan het kruis en het is allemaal zo onrechtvaardig en het is allemaal zo gemeen, dat hij toch met, de Heer Jezus kon niet onoprecht bidden. Dat hij toch heel oprecht naar de Vader bidt, vergeef het hun. Want ze weten niet wat die doen. Wat ze doen. Wij zouden zeggen, deze mensen vergeven. Maar hier hebben we wel het hart van de heiland. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bij ons kan vergeven een heel moeilijk punt zijn. Hè? Soms worden ons dingen aangedaan en altijd hebben we littekens. Maar vergeten niet zo gauw, niet zo makkelijk van wat ons in het verleden is aangedaan. Soms gaat het heel ver door tot iemands jeugd als je met mensen praat. Maar Je moet nooit vergeten dat tussen de spijkers in het hout werden geslagen. En het hout is het beeld van het vervloekte hout. Dus ja, dat daartussen de handen van Jezus zijn. En dat hij alles verdroeg en genadig was. Nou, natuurlijk, van het doel van het huwelijk is natuurlijk niet dat man en vrouw tegenover elkaar staan. Hè, want we hoort dat wel eens een keertje in het Genesis, als we naar Genesis gaan. Hè, Genesis 1, als de schepping wordt gecreëerd. En de mens en de vrouw wordt geschapen. Dan is het, staat in een vertaling, als iemand die tegenover hem zei. Dus dan, zo mag je dat natuurlijk niet opvatten. En je kunt het ook niet zo opvatten, zoals we hier lezen of in de Efezebrief. Dan zeggen, nou, weet je, het is allemaal best goed te regelen dat we één zijn, als de vrouw maar naar mij luistert. Weet je, dan zijn we wel één. Ook dat vind je natuurlijk niet in de Bijbel, want daar is de vrouw je ook niet voor te geven. Ze is niet aan je gegeven om zich aan jou te onderwerpen. Dat staat hier ook niet. Dat wordt ook niet van een vrouw verwacht. Ze is gegeven, het huwelijk is buiten enige twijfel een heilige instelling van de Heere God zelf bij de schepping ingesteld. Hij bedacht het huwelijk. Tot eer van zijn naam. Als onze ogen naar een huwelijk kijken, dan kijken we minstens eigenaardig. Aan de ene kant staan mensen te trappelen om het huwelijk in te gaan. En aan de andere kant mensen te trappelen met allerlei argumenten, één op de vier huwelijke strand, om weer uit elkaar te gaan. Maar voor God gelden al die argumenten van ik heb geen liefde meer, ik ben op een vrouw uitgekeken, ze is niet meer aantrekkelijk voor me of ja... Ik hou nou maar eenmaal niet meer, ik hou niet meer van me. Ik heb een jongere vrouw gevonden en die, nou ja, ga zo maar door. Voor God zijn al de argumenten van de wereld, er is geen enkel argument te bedenken waarom huwelijken voor God uit elkaar zouden gaan. Ook niet de liefde was op. Waarom niet? Omdat voor God gelden al die argumenten niet. Omdat voor hem het huwelijk de relatie tussen Christus en de gemeente uitbeeld. Stel nou voor dat de Heer Jezus zou zeggen, ik ben op de gemeente uitgekeken. Ik vind mijn vrouw die u mij gegeven heeft, vader, die vind ik niet zo aantrekkelijk meer. Ik ben haar zat en misschien heeft u wel heel veel redenen. Maar hij doet het niet. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus altijd met ogen van liefde kijkt. De Efezebrief zegt dat. Haar zo voor zich te stellen, zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. Dus al wil je erachter behang plakken, zo voor je te stellen, als zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. Zie je dat? Dat ook hier gaat, dat die Jezus niet kijkt naar wat die vrouw is, maar wat hij van die vrouw kan maken. En gemaakt heeft door zichzelf op te offeren. Zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. Nou, we zouden het van onszelf niet willen zeggen. Het is dat de Bijbel het zegt, dat hij daar zo naar kijkt. Dus hij was gekomen om te dienen. Als een man zich aan de regels zou houden van het huwelijk, dat hij de vrouw zo zou liefhebben als Christus de gemeente, dan zullen er weinig vrouwen zijn die denken, nou die man die moet ik niet. Want ze voelt zich zo overladen door liefde. Ieder moet naar zijn eigen pakje aankijken. De man en dat van de man en de vrouw van naar haar pakje aan. Het huwelijk hoort bij het begin van de schepping, bij de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde. In Genesis vind je tot 7 maal toe en zie je, het was goed. Het was tof, staat er eigenlijk in Genesis. Het was goed wat God geschapen had, de aarde en de dierenwereld en de plantenwereld en de zee en de vissen. Het was allemaal zeer goed. En dan staat er, laten we maar eens naartoe gaan in Genesis 2 vers 18. Dus het was allemaal goed. En dan staat er ineens in 2 vers 18 iets dat niet goed is, dat niet tof is. En dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen is. Niet goed. Dat is iets eigenaardigs. Als de dieren worden geschapen, krijgen ze de opdracht, wees vruchtbaar en word talrijk. En de mens Adam krijgt dezelfde opdracht, wordt vruchtbaar, en dan is Eva er nog helemaal niet, die is nog in Adam. Maar hij krijgt dezelfde opdracht, maar hij is alleen. Sommigen zeggen dat klopt niet. Hij was niet alleen, hij had het hele dierenrijk bij zich. Adam was niet alleen. Maar voor God was de mens dus, zoals die was, Adam, met in hem zijn vrouw Eva, alleen. Waarom was Adam alleen? Als we dat doorhebben, dan weten we waarvoor God het huwelijk bedoeld heeft. Waarom was Abraham alleen? Wat was het verschil? Waarom kon Abraham geen leuke makker vinden in een leuk dier, wat aanhankelijk van hem was, enzovoort. Omdat Adam alleen was, omdat hij had niemand tegenover hem die in geest, ziel en lichaam één kon zijn met Adam. Dieren zijn redeloze wezens. Hij kon niet met een dier zijn diepste gevoelens delen. Hij kon niet met een dier zijn blijdschap delen. Hij kon niet met een dier zijn de nieuwe dingen die hij zag delen. Hij had iemand nodig die was zoals wij. In geest, ziel en lichaam. En in deze 3 factoren, in zijn geest en in ziel en in zijn lichaam, moet er iemand komen met wie hij gemeenschap kan hebben. Begrijpen we dat? Als God iemand zou maken, die was niet in de dierenwereld. Maar als God iemand zou maken die zo bij hem past, hè, dat hij daar zijn diepste geheimen mee zou kunnen delen. Dat hij aandacht kreeg. Zijn gevoelens kon delen. Ik kan niet zeggen dat daarin nog verdriet, al verdriet was. Maar voor ons verdriet kunnen delen. Je zwakte kunnen delen. Je angst kunnen delen. De wereld spreekt eigenlijk, als het om een huwelijk gaat, nou, wat voor vrouw heb je, hè? Is ze een beetje mooi en, nou ja, is ze goed in bed, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Maar dan snap je niets van natuurlijk van een christelijk huwelijk. Dat snap je niet. Christelijk huwelijk is dat je één bent. Dat het huwelijk ook één factor is, hè? Dat het één cel is in deze maatschappij. Dat wat die twee in hun diepste geheim met elkaar delen, lichamelijk, geestelijk, en ook in hun angsten, in hun ziel, in hun emoties, dat is voor hen samen. Dat hoeft niet buiten de muren van hun huis te komen. Dat is datgene wat hij... Wat Adam nodig had. Hij vond niemand die bij hem paste. Dit wil zeggen, hij kon zichzelf in geest, ziel en lichaam niet delen met een dier. Hij had een ander daarvoor nodig. Dus, laten we de manier duidelijk zijn. Daarom was het niet goed. Een man heeft een vrouw nodig. Hij heeft iemand nodig die hem compleet maakt. Die als tegenover hem zijn, die samen die ene mens zouden vormen. Zoals ze dat ook van de Heer Jezus kunnen zeggen. Het is niet goed dat hij alleen is. Nou, wat deed hij om een vrouw te krijgen? Misschien precies dezelfde situatie. En u zult het ongetwijfeld wel eens gehoord hebben. God laat over Adam een diepe slaap komen. En hij neemt uit Adam dat gedeelte wat vrouw is. Zijn vrouw, en dan zet hij bij hem. En nou heeft Adam iemand die bij hem past, want Adam is iets kwijt en dat ziet hij naast hem. En samen vormen ze dus de complete mens zoals God het bedoeld heeft. Zo heeft God het huwelijk bedoeld. En de Heer Jezus, God laat een, zoals bij Adam, een diepe slaap, zo komt er ook bij de Heer Jezus. Er komt een doodslaap over de Heer Jezus. En de soldaat steekt in zijn zij. En dan komt het bloed uit en er komt water uit. En dan wordt de vrouw geboren. Uit de zijde van Jezus. Het is niet goed dat de mensen alleen zijn. Maar ze vormen niet iemand, niet twee die tegenover elkaar zijn, maar die elkaar volmaakt en perfect aanvullen. Genesis 2 vers 18. Ook zei de Heer de God, het is niet goed dat de mens alleen is. Dus het is niet goed. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem, als iemand, zegt de MBG, die bij hem past. In de hele natuur die tot dan geschapen was, had Adam niemand kunnen vinden die bij hem paste. Niemand die was zoals hij. Nou, ik heb eens een keer iemand een lezing horen houden over het huwelijk en over de schepping. En dat had hij als volgt, die lezing had hij als volgt genoemd. Wauw, een vrouw. En ik denk, ja, wat geeft dat het mooi weer, hè? Als je huwelijk hebt waar God jou een vrouw geeft die bij jou past. En snap je, daarom is het ook zo enorm belangrijk dat je God zegt, welke vrouw past bij mij? Dat een man, dat hij niet zegt, dat hij niet op de dingen afgaat waar de wereld op afgaat. Maar dat hij afgaat op wat God zegt, wat de Geest zegt. Dit is een vrouw die bij mij past. Een man heeft dus gewoon een hulp nodig. Zonder een vrouw is hij niks. Laat me eerlijk toegeven, mannen. Bij mij is dat zo. Ik vergeet vaak zoveel dingen. Ik heb mijn vrouw zo nodig. Maar ik zeg het niet waar ze bij is.
Nee,
maar we snappen het wel. Hè? We hebben elkaar. Wat?
Een christelijk huwelijk is toch een drievoudig snoer?
Is ook een drievoudig snoer, zeker.
Dus het is niet alleen, het is met Christus.
Met Christus, zonder meer. En zonder Christus kun je ook geen christelijk huwelijk hebben. Zonder Christus kun je geen christelijk huwelijk hebben. Ja, maar dat hadden we ook gezegd. Zij vult aan wat bij hem ontbreekt. En als een jongen naar een meisje op zoek gaat, hè, wat gebeurde er? Wat gebeurde er toen Eva Adam uit Eva nam? Of Eva uit Adam nam? En toen Eva gekomen was. Dan lezen we in vers 21 van Genesis 2. Toen liet de Heer een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. Hij nam een van zijn ribben en sloot die toe. Sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En dan komt het. En hij bracht haar bij Adam. Dus een huwelijk is een christelijk huwelijk. Is een vrouw, jouw punt, die door God bij jou gebracht is. Daarom. Hij bracht haar bij Adam. Ik meen dat het Augustinus was die zei, als God de vrouw had willen laten heersen over de man, dan had hij haar wel uit zijn hoofd genomen. En als hij haar tot slaaf van de man had willen maken, dan had hij haar wel uit zijn voeten genomen. Maar God bouwde haar uit een rib. En we weten wat een rib is. Die beschermt je organen niet alleen. Die waakt niet alleen over je hart, je nieren enzovoort. Maar als je ademt, dan gaat die rib mee. Als je inademt, dan zet je ribbenkast uit. Als je uitademt, dan gaat die mee. God heeft de vrouw geschapen uit dat wat met de man meeleeft. En met de man meebeweegt. Dus in een christelijk huwelijk, dan bewegen we met elkaar mee. Nou, dan komt dat hij bracht haar bij Adam. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. De vrouw die je hebt gegeven is door de Heere God zelf bij jou gebracht. Door hem aan jou gegeven. God heeft die keuze gemaakt voor jou. En toen de zonde kwam, toen verweet Adam God dat de vrouw die hij had gekregen van de Heere God degene was aan wie hij allerlei ellende had te danken. Weet je, zo kan het natuurlijk ook gaan. En dan zegt hij, ja, die zonde is dat mijn vrouw heeft de schuld. Hij moest kijken naar, Ik vind die voorbeelden zo mooi, ze zijn zo eenvoudig. Hè? Want, de Heer Jezus, wij hadden schuld. De vrouw van Jezus, wij hebben schuld. Dat bleef. Eva had ook schuld. Wat Adam had moeten nemen, hij had de schuld van Eva op zich moeten nemen.
Hij had de verantwoording.
Wat zeg je?
God had tegen hem gezegd dat hij had de verantwoording.
Hij had de verantwoording. Hij had de schuld op zich moeten nemen. Dat is wat de Heer Jezus deed. Hij heeft de schuld van zijn vrouw op zich genomen.
Dat deed Adam ook.
Ja, Adam nam ook. Adam deed het ook eigenlijk in principe.
Maar door dat Adam ook had, zeg maar,
ja,
kreeg hij ook de schuld.
Ja, dat is zo. Maar precies. Hij werd één met Eva. En dat kunnen we ook van de Heer Jezus zeggen. Maar waar ik op doelde, is dat hij verder, als hij ter verantwoording wordt geroepen, geeft hij zijn vrouw, geeft hij Eva de schuld. Ja. En dat vinden we bij de Heer Jezus anders. Eigenlijk verweet hij God, hè, dat de vrouw die hij had gekregen van de Heere God degene was aan wie hij allerlei ellende te danken had. En God zegt dan niet tegen Adam van, oh ja, ik heb me vergist. Er moet een andere vrouw voor je komen. Ik bedoel het in alle eerbied, als hij echt richt op de Heer Jezus. En dan kunnen we niet zeggen, ik heb hele rare dingen meegemaakt in gesprekken over mensen, huwelijken die uit elkaar gingen en argumenten waarvan ik dacht, waar haal je het vandaan? Waar haal je het vandaan? Maar goed, ik zal daar verder niets over zeggen. Het is wel de vrouw die God hem gegeven had. Adam was daarvan bewust. De vrouw die u mij gegeven heeft. Hij was eigenlijk die u mij gegeven heeft. Eigenlijk, als u het goed beseft, dan was Adam geïrriteerd over zijn eigen vlees. Want God had zijn vrouw uit zijn eigen vlees genomen. Niet? Ja. En eigenlijk is het zo, dat heel vaak zo, dat wij geïrriteerd zijn omdat we bij andere mensen hetzelfde vinden als wij in ons eigen vlees vinden. Dat irriteert ons en dat moeten we ergens kwijtraken. Ja, God nam Adam uit zijn eigen vlees. Haar fouten, Adam, zijn ook jouw fouten. En je haat het misschien, maar misschien haat je eigen vlees wel. Bij Adam is in ieder geval erkenning en vreugde van dit, want wat even is, zijn vlees. Het is een deel van zijn lichaam dat hij kwijt is, dat de Heer van hem heeft afgenomen, waar hij een vrouw uit heeft gebouwd. Daarom is dat ook voor wat bij hem past. Adam zegt in vers 23 van Genesis 2, toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin, Hebreeuws Isha, vrouw, lijkt op Isman, maar Isha dan, het vrouwelijke van de man, genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, dat zien we weer, het christelijk huwelijk. Want dat is wat er met de Heer Jezus gebeurd is. We zijn zijn lichaam. Ja toch? We zijn het lichaam van Christus. We zijn uit hem genomen, uit zijn vlees. We zijn zijn lichaam. Vlees van zijn vlees en geest van zijn geest. Natuurlijk is hem een groot geheim, zegt Paulus. En zegt Petrus. De gemeente is uit Christus genomen en dus zegt de gemeente tegen Christus, u bent mijn Heer. U bent onze Heer. Dus hij is onze heiland, maar hij is ook onze Heer. Abraham, zegt, hebben we gelezen, Sarah zei tegen Abraham, u bent mijn Heer. Mijn Heer Abraham. Ik zou niet willen dat via mijn vrouw mijn heer zou gaan noemen. Maar ik denk ook niet dat het daarover zal gaan. Het gaat erover welke positie Sara ten opzichte van Abraham innam. Ze nam een positie in de vrezen des Heeren, hebben we gelezen. Ze kijkt naar God, hoe ze moest omgaan. En soms met Abraham, en soms had Abraham het ook verkeerd. Op een gegeven moment zegt Sara tegen Abraham, Abraham, stuur Hagar. We gaan dan een koffie met drinken. Stuur Hagar alsjeblieft weg. Want ik wil niet dat hij, ik heb gezien dat hij Isaac, mijn zoon, uitlachte. En Abraham verzet in zijn hele wezen zich ertegen. Abraham was een godsman. En God spreekt tegen Abraham. En hij zegt, ik heb wel eens gezegd, dat is de mooiste tekst voor vrouwen in de Bijbel, in de hele Bijbel. Hij zegt, God tegen Abraham, doe wat Sara tegen je zegt. Snap je? Dus Sara, hij moet hier in Sara volgen. Als beide, een man en vrouw, in het huwelijk, maar allebei elke keer weer teruggaan naar de Heer, dan komen ze daar wel uit. He, als hun eigen zin, een van beiden een eigen zin wil doen, dan wordt het veel moeilijker. Zullen we eerst koffie drinken nu? Oké. Okay. Oké, dus we hebben nu een beetje behandeld van wat een christelijk huwelijk is en wat God met het huwelijk heeft bedoeld. Nou ja, dan komt de vraag naar voren in dit gedeelte van Petrus. Van wat moet je dan als vrouw doen als je man onderdanig moet zijn enzovoorts. Welke mogelijkheden heb je dan? Nou, dat is een heel veel. Zat in vers 2, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan, niet in iets uiterlijks, goud of sieraden, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Vrouwen hebben een verborgen omgang met de hemel, met God. En een onvergankelijke sieraad is een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Dus dat heeft te maken met de verhouding van een zuster naar God toe. Net zo goed voor een man natuurlijk, hè? Dat is heel duidelijk. Ik bedoel, als God spreekt, dan zwijgen wij. God is zo groot. En wij, het is in de geest, in de stilte, dat wij tot God naderen. Het is in de stilte dat hij ook tot ons spreekt. En zo'n zachtmoedige en stille geest, die ook bij de Heer Jezus aanwezig was. En die is kostbaar voor God. En daarom hoeven zij zich ook niet, zat in vers 6, als je goed doet, nu hoef je niet bevreesd te zijn voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Waarom? Omdat je in een huwelijk zo'n sterke verbinding is met God, voor beide, voor man en vrouw. De dingen kunnen we aan God voorleggen en God ziet het. God hoort het gebed. Het is ook even iets gewoon algemeen in je leven. Waar wil je voor leven? Wil je voor de Heer leven? Of wil je voor jezelf leven? Wil je jezelf naar voren schuiven, jezelf tonen? In je kleding, in sieraden, of wil je God tonen? Wil je de Heer Jezus tonen? Die zachtmoedig was en dat een stille geest had en wat zo kostbaar was voor God. En er staat erbij, u bent kinderen van Sara als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Een liefde voor de Heer Jezus, liefde voor je man, liefde van de man voor zijn vrouw, dat neemt angst weg. In de liefde is geen angst, er is geen vrees in. En zaten zo even zo mannen, en dan kun je zien in dit vers 7, dat onderdanig zijn niet betekent dat de man over de vrouw gaat heersen. Het wordt direct in vers 7 ontkracht. Er staat even zo'n man en woont met begrip van haar samen, met haar samen, geeft de vrouw als de zwakkere haar eer. Dus niet te onderdrukken haar.
Dat is waarschijnlijk niet de onbekeerde man.
Nee, niet de onbekeerde man, maar geef haar eer. Geef hem eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. De gebeden van de man niet verhinderd worden, het wordt hier tegen de mannen gesproken. En we begrijpen dat allemaal als mannen, ik hoef dat niet zo ver uit te leggen. Als je boos bent op je vrouw, dan wordt je gebed verhinderd. Laat maar gewoon heel eerlijk zijn.
Dat klopt.
Bestaat niet zo dat je dan een open relatie door de Heilige Geest met de Heer hebt. Want als je dan aan de Heer vraagt, Heer, is er iets wat tussen mij en u is, dan zegt hij, ga maar terug naar je vrouw. Ja. En dus dan, dat is ook, dan ook heel duidelijk, omdat uw gebeden niet zullen worden verhinderd. Ook als een man, staat Levi in een stukje gelezen, als die niet tot geloof gekomen is, dan niet dat die ongehoorzaam zijn, door hun levenswandel zonder woorden gewonnen kunnen worden. Dus omdat zij het laten zien. En ja, in die tijd dat ik christen ben, heb ik toch ook heb ik regelmatig vrouwen ontmoet. Nou, die man die wilde helemaal niks van het geloof wezen, maar ze hebben ze gewonnen. Of Christus heeft die man gewonnen. Het is de zorg voor de vrouw ook. De grootste zorg. En daar, het lijkt zo allemaal op het leven van de Heer Jezus. En daar wil ik het altijd weer naartoe trekken. Hij wilde zijn vrouw winnen. Om haar als bruid te werven kwam hij de hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij zweeg. Hij verdroeg onrecht om ons te winnen voor hem. Dit is niet alleen zomaar een tekst uit de Bijbel. Als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Het is een belofte. Je man doet niet zo, maar elke keer als jij wel zo doet. Maar zelfs als het een christelijke man is, hè. Die dingen doet waarvan je zegt van nou, dit gaat dwars tegen God en tegen zijn gebod in. En je praat erover, hij wil er niks van weten, hij is trots, hij gaat zijn eigen gang. Leef jij maar in de vrees, dus Heer. Elke keer als hij jou ziet, zal hij daar herinnerd worden dat hij verkeerd bezig is. Zo. En veel meer mogelijkheden als dat we denken. We gaan naar vers 8. Ten slotte wees alle eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Ten slotte, hè, het wijst erop dat dit het slot is van wat hij allemaal heeft gezegd over onderdanigheid aan verschillende groepen. En hoe je in deze wereld moet leven. Dan krijg je een aantal algemene opdrachten. Wees allen, en het gaat over allen, dus dat gaat daar over de christelijke gemeente, die gemeente die uit Joden bestaat, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Wees allemaal eensgezind. Eensgezind, dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Je kunt best dezelfde gezindheid hebben, maar het niet met elkaar eens zijn. In Filippenzen 2 staat, geeft Paulus die opdracht, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als een roof heeft beschouwd. Kijk eens. Om een God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevond hij zichzelf, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot het doodkruis. De Heer Jezus was God. En hij heeft zich vernederd tot mens.
Is nog steeds zo.
Hij is nog steeds mens, maar hij heeft zich vernederd tot het kruis. En hij heeft het niet als een roof geacht. Dat hij zich zo vernederd heeft. De mens acht het als een roof. Die zei, God heeft iets van mij onthouden. Heet dat had Satan even ingefluisterd. God geeft niet alles waar je recht op hebt. En Eva trapte erin. En de Heer Jezus had het volledige recht. Hij was de schepper van hemel en aarde. Hij had het recht om dat de hele wereld, de hele schepping hem zou erkennen. En hij liet het zien ook. Als de storm was, zei hij, wees stil. En de storm was stil. Als hij naar zijn discipelen wilde gaan, dan zei hij tegen het water, draag mij. En het water droeg hem. Hij is de Heer van de schepping. En hij heeft het niet als een roof geacht. Om zichzelf zo te vernederen. Terwijl de gezindheid in hem was. Nou, we kunnen er heel veel van leren. He, als we de gezindheid van Christus hebben. De bereidwilligheid zijn. Jezelf kunt laten vernederen. En echt kunt laten vernederen zonder dat het je soms raakt. Ik heb misschien toen laatst iets meegemaakt. Ik werd zo vernederd. Ik zei, Heer, u ziet het toch. En ik werd zo blij van binnen. Het gaat er toch om wat je innerlijk kunt dragen. Of God met je is in je leven. Laat die gezindheid bij je zijn of in je zijn. Die gezindheid van Christus. Die zoveel heeft kunnen verdragen omdat zijn gezindheid. Dus wees alle eensgezind. Dat betekent, heb allemaal de gezindheid van Christus. Dat betekent niet zozeer, we denken allemaal hetzelfde over een aantal dingen. Even kunt, je kunt best verschillend blijven denken. En dan vol meeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Weet je, wij, als je die gezindheid niet hebt, dan word je al gauw onvriendelijk. En dan oordeel je over anderen als je iets van ze gehoord hebt. Zonde bedek je niet meer. Je bidt er niet meer voor. Ik zal nooit vergeten dat een broeder, een voorganger, en er was een vriend van hem heel erg de fout in gegaan. En ik zag hem huilen voor het aangezicht van God. En denk ik, ja, dat is de gezindheid die de Heer Jezus bedoelt. He, dat we vergeven, dat we zonde verschrikkelijk vinden. Dat je vol medelijden kunt zijn, vol medeleven. Als je weet dat een ander ongelijk heeft. Ja, dat je kunt bidden dat de Heer hem dat laat zien. Maar dat je niet altijd in discussies gaat en je eigen gelijk hoeft te hebben. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. En de Bijbel staat zegen degene die u vervloeken. U was als een tekst gedacht. Zegen degene die jou vervloeken. Dus als iemand kwaad over je spreekt, dat je zegt, Heer, zegen hem. Ja?
Gaat dat dan nog alleen over de broeders?
Nee, dat gaat over ons allemaal. Dit gaat niet meer over het huwelijk. Ja, dit gaat over, kijk, er staat het derde, vers 8, het derde woordje.
Broeders.
Hm? Allen.
Het gaat dan nog toch alleen over de broeders?
Waarom?
Nee.
Er staat allen.
Je kunt toch niet eensgezind zijn met de wereld buiten.
Je bedoelt met christenen, met gelovigen. Ja, dan heb je gelijk.
Ja, ja.
Nee, ik broeders, dan dacht ik aan de mannelijke term. Maar.
Nee,
je hebt helemaal gelijk. Ja. Dan gaat het om Gods gemeente.
Ja,
om duidelijk te zijn. Onderling, als we onderling met elkaar omgaan.
Ik ben eens naar een conferentie geweest en dan gingen we weg en dan zeiden ze van let op, hè, dat je dus direct al je blijdschap en je vreugde kwijt kunt zijn. Wil je de weg op, dan komt er al eentje verkeerd uit. Hè, dus dan word je al... En als je voor een stoplicht staat, zegen alle mensen die je voorbij komen. Dat heb ik altijd heel raar gevonden, want God zegent toch niet een...
Nee, dat kan toch niet? Nee, maar het gaat om jouw houding.
Ja. Oké,
okay,
ja.
Ja,
dat wou ik
nou
zeggen.
Ja, ja. Oké. Okay. Nee, het is een goede aanvulling hoor, dat bedoel ik niet. En dan staat er, in vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, opdat u weet dat u daartoe bent geroepen, opdat u zegen zult beërven. Nog een keer. Geen kwaad met kwaad vergelden, of lasten met lasten, maar daartegenin gaan zegenen. Want wij weten dat we geroepen, dat we daarvoor geroepen zijn. Want wij zullen zegen beërven. Wij kunnen zegenen omdat wij zegen zullen beërven. We kunnen vanuit een zegen die wij zullen beërven het kwade niet toerekenen. En ik denk dat dat niet iets is van je gevoel, maar dat het iets is van je wil. Ik wil het kwade hem of haar niet toerekenen. Ik wil vragen, Heer, ik wil dat die ander het, dat u het aan de ander het kwaad niet toerekent. Het is allemaal zo rondom de Heer Jezus. Dat is het gebed van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat u het kwaad niet toerekent. Zouden wij dat nou ook niet kunnen doen?
Nou, we zijn vaak niet zo vlug, hè?
Wat?
Je bent vaak niet zo vlug.
Ja.
Ik ben blij met Paulus dat hij 's middags een pak slaag kreeg en 's avonds om 12:00 pas tot zover kwam dat hij kon zingen.
Ja.
Ik loop op straat in Afrika en ze spugen me recht in mijn gezicht. En ja. Niet zo'n klein beetje vlot, maar echt een goede vlot.
Ja.
Man, ik kan je niet vertellen wat er om me heen ging. Ja. Ik had wel een eigen hout willen pakken.
Ja, innerlijk word je kwaad. Je kunt ook zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat ik hetzelfde lijd als u onderga, want u bent ook gespuugd.
En dan zeg ik van, dan zijn we vrij om niet te zondigen.
Ja, precies.
Want je moet het van onderlijk niet.
Ja. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. En zijn lippen van het spreken van bedrog. Nou, ik hoef het niet uit te leggen, denk ik. Hè. We zijn heel snel met onze lippen, met onze mond. Praten gauw eerder over anderen het kwaad, als we dat bij een ander ziet. En we blazen er toch een beetje op. En er zijn zoveel manieren om een ander in een kwaad daglicht te stellen. En waarom doe je dat eigenlijk, denk je? Waarom spreek je kwaad over een ander?
Omdat de Heer alles ziet.
Ja, maar waarom zou je kwaad spreken over een ander? Omdat je er zelf wel beter vanuit afkomt dan. In wezen, als je kwaad spreekt over een ander, verhoog je jezelf. He, als je je eigen zonde niet wil zien, dan moet je kijken naar de zonde van anderen. Dan valt die van jou helemaal weg. Niet? En dat is juist niet de bedoeling. Dus die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Dus dat is ook zoiets, je moet die vrede najagen. Het zijn allemaal keuzes die je moet zien in het licht van God, in het licht van de Heer. Zeg, Heer, ik ben boos op die ander en die ander doet zoveel kwaad, maar ik wil dat niet zijn. En ik wil... Kijk, voor ons is het altijd een worsteling, maar het is ook de bedoeling dat het een worsteling is. Het is ook de bedoeling dat het een beproeving is. Als God Abraham op de proef stelt... En hij zegt, Abraham, ga Isaac offeren, de zoon die je lief heeft. Ga naar de berg Moria en offer hem daar tot een brandoffer op die berg. Dan weet God dat hij Abraham kan beproeven. Dan weet God hoe Abraham denkt. God had die beproeving van Abraham niet nodig. Maar hij wilde zien... wat Abraham geloofde. Dus Abraham gaat met Isaac daar de berg Moria op. Hij krijgt dat gesprek. En Abraham denkt, er zijn twee dingen. Of ik raak Isaac kwijt, of ik raak God kwijt. Wie is de belangrijkste in mijn leven? Als ik Isaac kwijt raak, dan is God bij machte om Isaac uit de dood op te wekken. Als ik God kwijtraak, heb ik niks meer. Abraham hield zoveel van God. Hij kon de liefde van God niet missen. Dus ging hij naar boven. En toen hij tenslotte zijn zoon Isaac offerde, we weten wat er gebeurd is. Hè? Er stond daar een ram en die heeft hij in zijn plaats geslacht. Toen zegt God tegen Abraham, nu weet ik, nu zie ik het, nu weet ik, nu jij je enige zoon mij niet hebt onthouden. Zie je het? Abraham gaf Isaak aan God. Dat was het geheim. U hebt uw zoon aan mij niet onthouden. Je hebt het maar mij gegeven. Daar ging het om. Nu ik dat gezien heb wat jij aan mij geeft. Het leven van je zoon. Abraham, nu zal ik je zo geweldig zegenen. Kijk maar naar het land. Ik zal het je geven. Abraham, jouw nageslacht. Ik zal, Abraham, ik zal. Zie je? De beproeving in de Bijbel. En de Hebreeënbrief haalt het aan. En de Romeinenbrief haalt het aan. Hoe dat geloof bij Abraham aanwezig was. En hoe die God heeft vertrouwd. Terwijl hij het helemaal niet zag. Maar hoe hij heeft overwogen. En God niet kwijt wilde in zijn leven. En wat dat tot zegen voor hem is geweest. Want er staat in vers 12 tenslotte. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Dus als je dat allemaal gewoon in zijn verband leest. En je moet dat zelf thuis maar eens nalezen. Je kunt er een hele lange preek over houden. Maar eenvoudig betekent het dit. Als je allemaal kwaad doet. Als je allemaal beproefd wordt. Als er allemaal dingen gebeuren die je niet prettig vindt in je leven. Ja, richt je ogen op God. Richt je ogen op Jezus. Want zijn oren, die horen de rechtvaardigen. En zijn ogen zijn op jouw leven gericht. En hij zorgt voor je. Verwacht het van hem. Zoals Abraham dat ook deed. Terwijl Isaac zei van, ja, we hebben hout en we hebben vuur, maar waar is het lam ten brandoffer? Waar is het brandoffer wat gebracht moet worden? Abraham zegt, God zal zichzelf voorzien. Abraham wist het. En tegen zijn knechten zegt van, wij zullen samen naar boven gaan en wij zullen samen terugkeren. Abraham wist dat God bij machten was. God is, lieve mensen, God is zo reëel, zo levend, zo echt voor u beschikbaar. In uw leven. Vertrouw hem en geloof hem. Ja. Goed. Zijn er nog vragen? Of gaan we niet zingen?
Ja, God weet alles al. God wist het al van tevoren. Is dit niet een les voor ons?
Ja, zeker.
God wist al dat voordat Abraham...
Ja, God had al voor,
wist alles
voor die geit gezorgd, hè?
Maar dat is ook een les voor ons.
Ja.
Dat
daarvoor in staat. Ja.
En voor Abraham.
Hm?
En voor Abraham.
Uiteraard.
Ja, ja,
ja. Maar stel nou eens voor, hè. Stel eens voor dat Abraham niet gegaan was.
Maar God wist al dat hij gaan zou.
Ja, maar het gaat om wat wij doen. Als we gaan. Een voorbeeld bijvoorbeeld. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ga in het schip en ga vaar naar de overkant. En zelf gaat hij de berg op om te bidden. Ja. Jezus wist dat de storm kwam. Hij ging bewust op die berg bidden. En de discipelen topden zich af. Maar stel nou voor dat de discipelen gedacht hadden, nou, het weer ziet er niet de best uit. Weet je, we gaan niet over het meer heen, we lopen er omheen. Dan hadden ze nooit de Heer Jezus leren kennen als degene die een storm tot bedaren bracht.
Precies. Ja.
Dus nou, ze hem leren kennen als degene die, als zij in nood zijn, dat er werkelijk iemand is uit de hemel die het voor je opneemt en die de storm doet bedaren of die je door zo'n storm heen draagt en heen helpt. Nou, ben je de volgende keer ben je veel steviger. Jezus, ik wil u danken dat u zo levend aanwezig bent. En dat u bij ons bent komen wonen. Hoe kan ons leven ooit vergaan als onze hoop op u is gebouwd? Heer Jezus wilt ons helpen het van u te verwachten. als er beproeving komt. Als we dingen moeilijk vinden, als we gescholden worden. Als er onrecht wordt aangedaan. Als we zeggen het is niet eerlijk. Dat we dan een pas op de plaats maken, dat we dan eerst naar u kijken. En zeggen, Heer Jezus, u heeft hetzelfde meegemaakt. U bent ook uitgescholden, u is ook onrecht aangedaan. U bent ook oneerlijk behandeld, u bent ook in het gezicht gespuwd. Dit lijden willen we met u meedragen, Heer. Om te komen bij uw kruis, om afstand te nemen van ons eigen hoogmoedige leven. Om te sterven met u, Heer. Zodat we kunnen opstaan in een nieuw leven. En uit dat nieuwe leven, dat opgestaande leven, kunnen wandelen. Zodat het voor ons vaststaat dat we levend zijn voor u. En dood voor de zonde. En dat u ons ziet, dat u ons leven kent van ons allemaal hier. En dat u zo graag ons wilt helpen. En dat u verwacht, Heer, dat wij het van u verwachten. En dat als er een storm komt, dat u ons daar doorheen brengt. Als er is, toen de discipelen tegen u zeiden, help, Heere, wij vergaan. Toen zei u, waar was jullie geloof? Geef ons geloof, Heer Jezus, in u. Elke dag en elk moment. Leer ons te bidden voor onze vijanden. Leer ons te vergeven degene die ons kwaad hebben aangedaan. Laat ons ogen op u alleen gericht mogen zijn. Uit genade. Amen.